Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 95, daarvan de versen 2 en 5. De Heere is groot, een heerlijk God. En wat er volgt uit Psalm 95, de versen 2 en 5. Doen wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 97, daarvan het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. En ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij gemeente uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan hoofdstuk 10, de versen 14 tot en met 22. Wij noemden nu als schriftlezing 1 Korinthe 10, de versen 14 tot en met 22. Daarom, mijn geliefden, vliet de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? zijn wij sterker dan Hij? Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoeken wij nu Gods heilig aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, wat zou dat erg zijn als dat waarheid was. Misschien is het ook praktijk dat van ons gezegd moet worden, wij tergen de Heere. Dan dagen we u uit door een onchristelijke levenswandel, door voort te gaan in de zonde, door ons niet te bekeren tot u, maar ons te wenden tot de afgoden, tot de afgodsdienst. Heere, van nature staan we daar allen schuldig aan. En geldt het ook niet na ontvangen genade, als we het wonder van het kindschap Gods mogen kennen, als we door uw Heilige Geest gezegend zijn met dat ware geloof, dan is nog steeds die oude mens aanwezig, de neiging van het boze hart van nature, om te doen, te leven naar wat we zelf willen, om de begeerlijkheden van het vlees te volbrengen. Doe ons toch verstaan, Heere. Ja, schenk ons dat goddelijk verstand om in te zien dat dat dwaas is, dat het ook onmogelijk is als we letten op uw zegeningen, op de leiding die u tot ons geeft, in de bediening van uw woord, in de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal, dan is het toch onbestaanbaar als we daarin mogen delen, uw genade mogen kennen, om ook aan de tafel der duivelen gemeenschap te hebben. En toch, Heere, de apostel Paulus heeft niet voor niets daarvoor gewaarschuwd. De vermaningen doen uitgaan en wil dan ook ons genadig zijn, opdat we dat woord ter harte zouden nemen. Doe ons zo de ernst beseffen van de prediking van het evangelie als bediening der verzoening. En schenk ons ook diepe eerbied voor de bediening van het heilig avondmaal. Bijzonder degenen die mogen deelnemen aan dat sacrament. Heere, geleid ze, vervul met uw geest. Schenk wat nodig is, ook vanavond mag uw dis nog staan aangericht. Wij bidden om uw leiding voor degenen die zich hebben voorbereid, zichzelf hebben beproefd, om in die weg alzo te eten en te drinken. Wil ze daarin niet beschamen, maar een onverdiende zegen schenken en verblijden door uw daden, opdat de tekenen van brood en wijn mogen spreken tot hun harten van dat volbrachte werk van uw lieve Zoon, Jezus Christus. En als het onder veel bestrijding ligt, Heere, schenk dan een afzien van de mens om te mogen opzien tot u de Heere. Want bij u is de genade, bij u is de kracht. En het behaagt u toch, ook in deze tijd, uw leiding te schenken net als vroeger, zoals u het aan onze vaders hebt gedaan, allen onder de wolk, allen door de zee. Wat een rijke genade, wat was het een heerlijke verlossing. En wat hebt u dat leven onderhouden. Allen hebben ze de geestelijke spijs gegeten, die geestelijke drank gedronken. En wat is dat groot als het waarheid mag zijn. In het verlaten op u de Heere, in het zien op uw volbrachte werk, voor rekening van uw offer en uw kostbaar bloed te mogen staan, die enige troost te mogen kennen. En wat heerlijk als we die weldaad hebben ontvangen, geproefd en gesmaakt dat u goedertieren bent. Maar heren, dan geldt het ook nu. Hoe staan we nu tegenover u? Wat betekent het woord van het evangelie? Welke kracht gaat er nu vanuit voor onze bekering, voor onze verwachting van u, voor ons christelijk leven in heiligheid en godzaligheid? O, doe ons dat allen beseffen, heren, de ernst ook van dit moment, opdat het niet zal zijn. In het merendeel hebt u geen welgevallen gehad, omdat ze niet zijn gebleven in dat geloofswerk, in het leven der genade en der bekering. Zoudt u dan vernieuwend met uw Heilige Geest onder ons uw gangen willen houden bij degenen die uw gunstgenoten mogen zijn en dat ze mogen ervaren Gods vriendelijk aangezicht. Geef vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Maak het waar, Heere, maar zie ook neer op hen die veel strijd en worsteling doormaken. Bemoedig hen, geef versterking van het geloof om op u de Heere te mogen zien, van u het heil te mogen verwachten. Gedenk zo allen die in nood zijn. U kent beproefden, eenzamen. Ontferm u over weduwen en weduwnaren. Wees ieder nabij die uw hulp en bijstand zo nodig heeft, lichamelijk of psychisch, maar ook in geestelijk opzicht. Maak dan uw weldaan wonderbaar aan allen die op u hopen. Zie dan in gunst neer op heel de gemeente, het gedeelte dat vanavond in de kerk mag zijn. Maar we bidden ook voor allen die thuis met ons verbonden zijn. Gedenken ieder en wil heen leiden naar de ware zaligmakende kennis van Jezus Christus. We bidden ook om uw zegen voor de jongeren. Wat komt er in deze wereld veel op hen af? Dat uw woord zijn kracht mag doen, hun kompas mag zijn. En wilt u ze vasthouden, Heere? O, krachtig werken, opdat zij de kerk van morgen mogen vormen. Ontferm u over ons land en volk. Zoudt u nog een nieuw kabinet, een nieuwe regering willen geven, waarin ook plaats is voor uw wet? Wat zijn de tegenkrachten sterk? Alles moet gebeuren volgens de mens en het zelfbeschikkingsrecht van de mens op allerlei terreinen van het leven. Ach, Heer, ontferm u, breng een wederkeer ten goede en wil zo ook heel de wereld gedachtig zijn. Want uw koninkrijk, uw heerschappij hebben we zo nodig tegen de macht van de overste deze eeuw. Wil wonderen doen, velen redden die ten dode wankelen, en maak uw kracht, uw nabijheid dan heerlijk voor vervolgde christenen, zoals ze in Noord-Korea veel moeten lijden, maar ook gesterkt worden, omdat u in alle nood en leed nabij bent. Met de majesteit van de Heer Jezus en zijn overwinning, Heere, maak hem groot. En wil dan het volk Israël gedachtig zijn in uw verbondstrouw, dat volk gedenken en velen heen leiden naar de kennis van hun Messias, om alle behoud in hem te mogen vinden. Vestig daar de tekenen van uw koninkrijk, waar ook dit volk van alle kanten wordt benauwd. En heren, zo is Jeruzalem een lastige steen voor alle volken. We zien de woorden van de profetie in vervulling gaan. Laten wij wel doen door er acht op te slaan. En laat dat bepalend zijn, ook voor ons leven van alle dag. Ontferm u zo over de gemeente, ook in deze avonddienst. We bidden u ook voor de Broederskerkenraad. Wilt u ze leiden door uw geest? Geven wat nodig is om de gemeente te wijden. Gedenk de koster, de organist, de technici, allen die hun taak hebben. We zijn van uw zegen zo afhankelijk. Maak het wel, Heere, uit enkel genade. Verblijd ons door uw daden in deze dienst, opdat ook de uitgang mag juichen tot eer van uw naam, en dat het tot lof en prijs mag zijn van Jezus Christus, de Koning der Koningen. Wij hebben er geen recht op, wat ligt er aan onze kant verzondigd, maar wil ons toch aanzien in uw Zoon, de geliefde Zoon van uw eeuwig welbehagen en zijn verdienst, en bedien ons nog uit zijn volheid tot lof en prijs van uw naam, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 10, daarvan vers 14, waar het woord van God aldus luidt: daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Tot zover zingen wij voor de prediking uit Psalm 105, daarvan de versen 23 en 24. Dus toogt verkoren volk des Heren, al juichend uit op Gods begeren. Psalm 105, de versen 23 en 24. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 118, daarvan vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14, in aansluiting op de prediking. Geliefde gemeente, te midden van de verschillende vermaningen waarvoor de apostel Paulus uit het Oude Testament, uit de heilsgeschiedenis van de Heere met Israël put, staat ook die ernstige oproep van vers 14. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Want je kunt wel zeggen, het zijn toch gelovigen. En die gelovigen in Korinthe hebben zoveel genade ontvangen. En zij mogen staan in de kracht van de Heere. Zij mogen door Gods geest de geloofsgemeenschap met de Heere beoefenen. Maar die waarschuwing vanuit het oude verbond, dat de Heer in het merendeel van hen, die ook mochten delen in die heilsgoederen die God aan Israël bewees, in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad, omdat zij niet bleven in dat geloof, ziende op de Heere, omdat ze dachten, we zijn uitgeleid, we zijn bevrijd en we hebben deel aan Gods genade, het komt wel goed. En toen vervielen ze tot afgoderij. Al in de woestijnreis zijn daar verschillende voorbeelden van aan te wijzen. En daarom waarschuwt Paulus in vers 12, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Want het is een tijd van verzoekingen. Het is een tijd van verdrukkingen. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En zie dan toe, denk niet, wij staan wel vast. Maar wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Wij vinden hier de opwekking tot een heilig leven. En dat ten eerste vanwege de grond, ten tweede vanwege de band en ten derde vanwege de plicht tot dat heilig leven. Opwekking tot een heilige levenswandel, ten eerste vanwege de grond voor die opwekking, voor die wandel. Ten tweede vanwege de band door die wandel en ten derde vanwege de plicht voor die heilige levenswandel. Mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Een woord op zijn plaats, want daar waren in de gemeente Korinthe sterken in het geloof. En zij meenden sterk te staan, wel bestand te zijn tegen aanvallen van de boze. Zij zouden zo gauw niet afvallen van het ware geloof. Ze weten zeker dat ze behouden zijn. Ze mogen weten dat de zaligheid in Christus hun deel is. Maar waar is de heilige vrees? Waar is het heilig beven? Waar is het besef zo afhankelijk te zijn dat je als mens, ook als bekeerd mens, nog zo kwetsbaar bent en dat ook een kind van God nog zo open staat voor invloeden van buitenaf? En daarover is de apostel ongerust, want dat besef ontbreekt en ze zijn veel te voortvarend. En ze denken in de kracht van het geloof veel aan te kunnen. En dat betekent ook dat ze niet goed omgaan met de zwakken in de gemeente. Met degenen die niet zo sterk staan en die meer bekommernis en strijd doormaken. En die sterken in het geloof, die gaan soms ook zomaar deelnemen aan maaltijden in heidense tempels. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Maar gemeent, het gebeurt toch dat de grens tussen kerk en wereld vloeiend is. Vooral ook in onze tijd maken we dat toch mee. En ik weet niet hoe het hier in de gemeente is, maar er zijn ook kerkelijke jongeren die naar de sportwedstrijden gaan en in de Kuip zitten, ook op zondag. Daar zijn ook reformatorische jongeren die rustig een bioscoop binnengaan. Nou, we kennen de voorbeelden mogelijk wel. En vandaar die waarschuwing: vliet van de afgodendienst. Dat is wel een woord op zijn plaats, een gepast woord. Misschien denken we, nou, die afgodendienst, dat staat zo ver bij mij vandaan. Maar gemeente, we weten toch wat afgoderij is, en zoals onze catechismus dat ook verklaart, iets of iemand naast God te hebben waarop je je vertrouwen zet. En hoe makkelijk gaan we daartoe over? Hoeveel dingen, mensen in ons leven kunnen er niet zijn waar we meer op vertrouwen, soms onbewust, dan dat wij op de Heere vertrouwen. En overal toch waar het vertrouwen op de enig ware God er niet is, daar is een of andere vorm van afgodendienst. En vandaar moeten we ons allen niet deze vermaning aantrekken: vliet van de afgodendienst. En we mogen dat positief invullen, dat het van de apostel een opwekking is tot een heilige, godzalige levenswandel. Niet een leven waarin voor de afgodendienst plaats is, maar een levenswandel gericht op de Heere tot eer van zijn naam. En laten dan die gebeurtenissen met onze vaders een waarschuwend voorbeeld zijn. Ze hadden heel wat meegemaakt. Die machtige wonderen van God, de rechterhand van de Heere, hoog verheven. Hoe hadden ze ooit zichzelf uit Egypte kunnen bevrijden? Geen mens, geen leger, niemand had het kunnen doen. Maar door de plagen heen heeft God ze geleid op grond. Jullie weten het ook, jongens en meisjes. Op grond waarvan heeft de Heere zijn Israël toen uit Egypte geleid? Het is op grond van het bloed van het lam, het bloed aan de deurpost, het zoenbloed. Waar ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan met de verderfengel. Alleen achter het bloed van het geslachte lam is er veiligheid, is er redding. Een gemeente, als het vandaag avondmaalzondag mag zijn en de tafel staat aangericht, dan zijn het ook diezelfde tekenen van brood en wijn die ons wijzen op het geslachte lam. En daar gaat ook die boodschap van uit: alleen in dat bloed, door dat offer, is er zaligheid, is er redding. En dat is het fundament voor het leven van de gelovigen. Dat is de grond voor hun behoud, voor hun vergeving, voor het nieuwe leven. Dan mogen ze door het geloof dat wonder kennen, die gekruisigde volkomen verzoening voor al mijn zonden. En het is op die grond dat de apostel Paulus vermaant: vliet van de afgodendienst. Het is vanuit dat fundament daar berust die vermaning op tot een opwekking, tot een nieuwe levenswandel, vliet van de afgodendienst. Want wat u nou doet voor al die sterken, hè, die denken, nou, we kunnen wel met dat heidendom wat meegaan, dat is spelen met vuur. En verstaan we het, gemeente? Want de apostel zegt vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Tot degenen die verstand hebben gekregen, verlicht door Gods geest, verstand hebben gekregen van God, de heilige God. Die verstand, geloofskennis hebben gekregen van de goddelijke zaken, van dat verlossingswerk in Jezus Christus. Ja, als tot verstandigen spreek ik, kan zo dat woord ook in ons midden neergelegd worden, gemeente. Mogen we het verstaan? Alleen in dat volbrachte werk van Christus is behoud. En dan zegt Paulus, oordeelt gij hetgeen ik zeg. En dat wordt ook van u en jou en mij gevraagd. Een oordeel, een uitspraak. Wat betekent het nou voor u? Hoe sta je er nou tegenover? Namelijk dat lijden en sterven van de zaligmaker. Dat plaatsbekledend borgwerk van Jezus Christus. Dat hij dat fundament moest leggen voor de zaligheid van de verkorenen van God de Vader. Dat niets minder dan dat zware lijden van de Heer Jezus noodzakelijk was om die zondaren te trekken uit de duisternis. Om ze te verlossen uit de heerschappij van de duivel. Om ze te brengen tot die ruimte en vrijheid van de genade in Christus Jezus. Oordeelt gij, kunnen we dat? Mogen we het verstaan? Ach, het is maar een kennis ten dele, niet waar, maar toch dat het doordringt. Ook vanuit die tekenen van brood en wijn. Wat heeft het de Heere Jezus gekost om het fundament der zaligheid te leggen, om plaatsbekleden te voldoen aan het recht van God, om zijn deugden te verheerlijken, wat vanuit ons mensen onmogelijk is geworden. En vanwege dat fundament, die grond, vermaant de apostel Paulus, heb een heilige levenswandel, een levenswandel waarin het nauw luistert, waarin geen plaats is voor de afgodendienst. Vliet daarbij vandaan. En jullie begrijpen het, jongelui. Vlucht erbij weg. Zorg dat je zoveel mogelijk uit de buurt blijft van zondige plaatsen, van zondige gelegenheden, van de zondige onderdelen van internet. Vliet, haast u om uw levenswil, omwille van Christus, zijn volbracht werk. Geeft dat niet alle reden, als we zien op wat het hem heeft gekost, die dure losprijs, hoe de Heer Jezus zich geheiligd heeft, hoe hij in zijn levensweg de wet van de Heere volkomen heeft gehouden. Hij zonder enige zonde. Stel u voor, als Jezus ook maar één moment of één keer met dat heidendom was meegegaan, ook had gegeten in zo'n heidense tempel, dan was het voor eeuwig kwijt. Wat een nauw leven. En hij heeft het gewillig gedaan. Het is alles uit de liefde. Op die grond rust die vermaning. En dan gaat het ons allen toch aan. En kunt u dan oordelen wat Paulus zegt, namelijk de drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dat is de vraag. Oordeelt u? Geef antwoord daarop. Hoe staat u hier tegenover? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Oordeelt zelf. Wat betekent het? Kunnen we het onderscheiden? Jullie ook, jongelui. Het gaat maar niet om wat brood. Het gaat maar niet om die wijn. Het gaat om de heilige spijze, de geestelijke spijze, de geestelijke drank. Het gaat om het werk van God. En op die grond rust de vermaning, die verdienste van Christus. Dus dat vlieden van de afgodendienst, nee, dat is niet een bevel dat je blindelings moet gehoorzamen. De apostel gebruikt niet zijn apostolische volmacht om dwingend iemand iets op te leggen. Nee, hij beschrijft het zo om te overtuigen, om tot inzicht te brengen. Oordeelt u zelf hetgeen ik zeg als het gaat over dat bloed van Christus, als het gaat over het offer van Christus, wijn en brood, het getuigt van zijn verdiensten. En als u dat mag verstaan, dat is zo heilig. Dat is zo groot. Dat is zo'n liefdeswerk. Als u het gaat verstaan, wat hij ervoor over heeft gehad. De zijnen lief gehad tot het einde, tot het bittere einde van de dood van het kruis, dan denk je er toch niet over om nog maar iets met die afgoden te doen. Dan ga je toch inzien, voor afgodendienst is er helemaal geen plaats meer, dat mag niet, dat is zo in strijd met dat heilig lijden en sterven van de Heer Jezus. En als het door genade je dierbaar mag worden, dan zult u het oordelen, zult u het juist verstaan. Dat is zo groot voor mij geworden. Ik vlucht weg van de zonde. Nee, al lukt dat allemaal niet, al is er veel strijd, al heb je eigen ik dan tegen, maar je wil het toch bijvallen. Ja, vlucht weg van die afgodendienst, omwille van Christus, die grond, dat fundament voor het behoud, die dure losprijs, dat is het argument dat Paulus aanvoert om niet deel te nemen aan die offermaaltijden in de heidense tempels. Het gaat om het meest centrale van het gemeentelijke leven. Het gaat om het meest wezenlijke voor het ware geloof, namelijk de viering van die gemeenschap met Jezus Christus, die viering van het heilig avondmaal, het gelovig nuttigen van brood en wijn. Wat is ons antwoord? Want Paulus stelt het vragenderwijs. Is het niet zo? Ja, het is een retorische vraag, jongelui, en je begrijpt de bedoeling. Dat is dus eigenlijk geen vraag. Het is een vraag waar je het antwoord heel goed op weet. En er is maar één goed antwoord mogelijk, nietwaar? Ja. Jazeker. Zeker is die drinkbeker der dankzegging een gemeenschap met het bloed van Christus. En zeker is dat gebroken brood een gemeenschap met het lichaam van Christus? Mogen we het zo beamen, omdat je in het geloof mag onderscheiden. Daar gaat het ten diepste om bij dit heilig avondmaal. Dat is de zaak van de kruisverdiensten van de Heere Jezus. Als die drinkbeker gezegend wordt, dan gaat het niet om die beker zelf, ook niet om de inhoud van die beker, dat die gezegend zou worden, alsof die een goddelijke substantie zou zijn of zou bevatten. Nee, maar de lofprijzing spreekt men uit, ook bij het Joodse Pesach, terwijl men de beker in de hand neemt en bij die beker of daaroverheen zegt men de Heere dank voor zijn verlossing, voor zijn genade, voor zijn reddende liefde. En dat is de zaak waar het om gaat. Zo is deze beker, zo is dat brood een gemeenschap aan het bloed, aan het lichaam van Jezus Christus zelf. En dat opnemen van die drinkbeker en daaruit drinken, maar ook het breken en het aannemen van het brood en dat eten, dat valt allemaal onder die heilige handeling van het werk des geloofs aan de tafel van het heilig avondmaal. Dus het gaat om de band. De band van de gemeenschap, de band aan Christus Jezus, gewerkt door de Heilige Geest, de geloofsgemeenschap met Hem. Vanwege die band, die kostbare verbinding door het geloof met de gekruisigde, klinkt die dringende oproep, vlieg van de afgodendienst. En vanuit dat volbrachte werk van de Heer Jezus klinkt het dringend appel: heilig u voor de Heere, wees heilig, want ik ben heilig, spreekt God. Wel, gemeente, vanmorgen hebt u het misschien op afstand gevolgd, de viering van het heilig avondmaal. Vanavond hopen er weer avondmaalgangers deel te mogen nemen. Verstaan we die band? Daar is het uiting, teken van. Het gaat om de persoonlijke geestelijke band met de Heere. Mogen we door genade die geloofsgemeenschap kennen. De gemeenschap met de lijdende Heere Jezus. Want als die beker wordt gebruikt, Paulus zegt, dan is het een gemeenschap. Het Griekse woord koinonia. En dat wijst op die eenheid, op die verbinding van de een met de ander. En dat betekent als je dat brood nuttigt, die beker daaruit drinkt, dan heb je deel aan die zaak. Als je het gelovig mag nuttigen, dan participeer je in het heil van Christus. Dan heb je deel aan dat heil van het nieuwe verbond. En dat is wat er gebeurt. Ook bij het houden, het vieren van het heilig avondmaal. Ja, de wereld, die verstaat dat niet. En ja, misschien zijn er mensen in de kerk die het ook niet doorzien. Maar het ware geloof mag van die ervaring getuigen. Dat de geest van de Heere de ziel verbindt aan Jezus Christus. En dat de gekruisigde zijn plaats inneemt in het hart als de enige en de volkomen zaligmaker, dan mag het geloof die lijdende Christus omhelzen. Dan mag er een toevlucht nemen zijn. Dan wordt juist onder het gebruik van brood en wijn de band, de gemeenschap met de Heere Jezus gevoeld, beleefd, ondervonden, als een gezegend avondmaals vieren. En zo is het bloed van Christus, het woord dat is overgeleverd in zake de viering van het heilig avondmaal, zoals Paulus dat doorgeeft in hoofdstuk 11... Die inzetting van het avondmaal dat de Heer Jezus had gesproken. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus Jezus zelf heeft een innig verband gelegd tussen zijn bloed en het nieuwe verbond. En dan gaat het niet om de substantie bloed op zich, zo denkt de Romeinse kerk daar te veel over, maar het bloed, ja, waar denk je dan aan, jongelui? Wat gebeurt er met dat bloed van Jezus? Hoe komt dat bloed van Jezus er uit zijn wonden? Door zijn kruislijden, door de verdiensten die hij heeft aangebracht. Zijn bloed is vergoten, zoals ook onder het oude verbond. Bij het sluiten van een verbond een offermaaltijd werd gehouden, waarbij ook het bloed van het offerdier werd vergoten. En dat was het bloed van het oude verbond. Maar het bloed van het nieuwe verbond, dat is maar niet van een dier. Dat is het bloed van Christus zelf. Verstaat u het? Oordeelt gij zelf? Bent u daarmee vastgelopen? Want dat zoeken we, hè? Dat het bloed van stieren of kalveren ons kan redden. Dat we met de godsdienstige dingen werkzaam zijn. Kon ik maar echt bidden? Had ik maar meer geloof? Nee, het nieuwe verbond. Het bloed van Christus alleen zijn verdiensten, anders niet. Dat is het nieuwe. Het is voluit genade. Die band door het geloof aan Christus in die gemeenschap met hem gaat het om zijn gezegende persoon, om zijn zaligend werk, om de troost van zijn rijke verdiensten. Want Jezus bracht in en door dat offer zelf dat nieuwe verbond tot stand. En zalig die zo in die gemeenschap wordt geleid. Die mag participeren, hè? Deel mag hebben aan dat nieuwe verbond. Door dat bloed van Christus. Dat is de nieuwe heilswerkelijkheid. Zoals in het Nieuwe Testament ook wordt getuigd van de heidenen. Dat is het wonder, hè? Niet-Joden, heidenen zijn wij ook van nature. Wij die verre zijn. Die van nature zonder God, zonder hoop en zonder Christus zijn. U bent nabijgebracht, Efeze 2, door het bloed van Christus. Die band aan hem moest mogelijk voor zo'n heiden die er buiten staat van natuur. Kent u de waarde van het bloed van Christus? Die beker die het waard is om te prijzen, om de dankzegging uit te spreken. Het nieuwe, dat is door Christus, door zijn offer, door zijn dierbaar bloed alleen. De verzoening, de reiniging, de rechtvaardiging en de heiliging, de vrede, de shalom. Het is alles door de Heer Jezus aangebracht, wat een volheid van heil. Daarom, mijn geliefden, vliet weg van de afgodendienst, is die gemeenschap, die band aan die gekruisigde je niet meer dan alles waard. En mag het zo een gezegend avondmaalsviering worden, want echt avondmaal houden in het geloof, dat is niets minder dan een geloofsbeleving van die allesomvattende heilswerkelijkheid. Er kan geen afgod aan tippen. Er kan een afgod niets anders, niets beters meer bieden. Valt allemaal weg. Begrijp je wel, jongelui, dat is nou uit de volheid van de genade, als die levende band aan Christus er mag zijn. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk die band aan de Heer Jezus is, dat is mij meer waard dan al het aantrekkelijke van de wereld, dan het verleidelijke van de zonde. Maar buiten, zonder Christus, dat is de zaak. Mag het die band, die gemeenschap in het geloof aan de Heer Jezus zijn en ook aan elkaar. Ook dat aspect hoort erbij, die gemeenschap tussen gelovigen onderling gemeend. En dat is een gestalte van het komende Messiaanse Rijk. En dan gebeuren hier wereldschokkende zaken. Het komt niet op het nieuws. Dan gaat het over wat doet Amerika, hoe gaat het in Afghanistan enzovoort. Maar hier gebeurt het, gemeente, wat van wereldomvattende betekenis is. Hier de tekenen van het rijk van de Messias, Jezus Christus, de gemeenschap met hem. Het gebroken brood, het wijst op het sterven van Christus, die gewelddadige dood die de Heer Jezus aan het kruis onderging. Jongens en meisjes, als de Heer Jezus nou rustig op een bed was gestorven, was het dan ook tot onze verlossing? Nee, niet anders dan de kruisdood alleen. En dat is het meest smartelijk, het meest verachte. Dat moest Christus ondergaan en hij wilde het volbrengen. En zo dat brood, die beker, dat is het ene brood, dat is dezelfde beker. En dat wijst op de eenheid, de nieuwe band in het nieuwe verbond tussen Christus en de zijnen. En als die velen persoonlijk dat avondmaal mogen vieren, dan blijven het niet velen. Dan blijven de gelovigen niet individuen op zich. Nee, het avondmaalsformulier spreekt er ook van. De eenheid van de gelovigen. Ze worden aan elkaar verbonden. Daar ontstaat een nieuwe gemeenschap. En met dat offer heeft de Heer Jezus God gediend en is hij tot heil van zijn gemeente. En vanwege die band is het zo gepast. Vliet van de afgodendienst. Een opwekking om hoe je nu die gemeenschap in het geloof aan Christus en met de zijnen mag ervaren, om dat ook gestalte te geven in het dagelijkse leven. Die gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus, dat is dat je mag delen in die heilsdaad, niet alleen van zijn lijden en sterven, maar ook van zijn opstanding. Dat is ook het lichaam, het verheerlijkte lichaam van Christus. Ook die band, die komt er dan in het leven van de gelovigen. Dan mogen ze ook de kracht van Jezus' opstanding gaan kennen. En die kracht, die werkt door tot bekering, tot een heilig, godzalig leven. Vliet van de afgodendienst, ja natuurlijk. Want die gemeenschap, die band aan het lichaam van Christus is zo krachtig. Dan komt er iets van dat opstandingsleven naar buiten. Wat een genade ingelijfd te mogen zijn in het gekruisigde en verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Dan geen afgoderij, niet voortleven in de zonde, er niet aan toegeven. Dit is het kenmerk van die nieuwe gemeenschap, van die ecclesia, de uitgeroepenen, hen die uit de wereld, uit de duisternis worden getrokken tot een nieuwe gemeenschap, de gemeente des Heren. Want het is maar één brood, vele graankorrels, maar één brood. En daarom zijn wij, hoevelen ook, één lichaam. Zo mag dat gelden van de gelovigen avondmaalgangers. En dat is niet zo zichtbaar Maar het is wel een werkelijkheid door de geest, maar dat het openbaar mag komen in de nieuwe levenswandel. Dat is een heilige plicht. Een plicht, want dat vloeit voort uit die verdiensten van de Heer Jezus. Daar is zoveel wat niet kan bestaan met die geloofsgemeenschap, met die geloofsband aan de Heer Jezus. En daarom rust de heilige plicht op deelnemers aan het heilige avondmaal. Om dat ook in praktijk te brengen, want ziet Israël dat naar het vlees is, vers 18. Als je nou een offer eet, als je meedoet aan die offermaaltijd, dan heb je gemeenschap met het altaar. Ja, zegt Paulus, bedoel ik dan dat een afgod iets is? Hè? Als je met die heidense maaltijden meedoet, dan heb je gemeenschap met dat altaar. Krijgt die afgod betekenis voor je? Zeg ik dan dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Nee, denk dat nou niet. Het is helemaal niets, tenminste, dat zou je willen. Maar de apostel Paulus zegt iets anders, gemeente. Namelijk dat die tafel van die heidense offers, dat dat altaar in die heidense tempels, dat is van de duivel. De duivel heeft ze in zijn greep. Begrijp je, jongelui? Als je toegeeft aan de zonde, als je het in de wereld nog zoekt, als je denkt gelukkig te worden buiten Christus om, zonder dat kruisoffer, dat is van de duivel. Dat is niet neutraal. Dat is niet onschuldig. Het is een ernstige waarschuwing. Ja, ik zeg vers 20 dat hetgeen de heiden offeren, dat ze aan de duivels offeren en niet aan God. Hoor je wel, het is de tegenstellingen. Het is het een of het ander. Het is de heilige plicht om de zonde te verlaten, om je te bekeren van de afgodendienst, om je te wenden tot de Heer, want ik wil niet dat u met de duivelen gemeenschap hebt. Ja, Paulus, maar kun je dat nou zomaar zeggen? Is dat niet een hard oordeel? Je vraagt niet eens naar hun intentie en ze bedoelen het zo kwaad toch allemaal niet. Gij kunt niet de drinkbeker des Heren drinken en tegelijk ook de drinkbeker der duivelen. Het een sluit het ander uit en dat is het radicale, dat is de plicht van het geloof, gemeente, om in je persoonlijk leven van de afgodendienst weg te vluchten, maar ook als gemeente en als kerk, dat we zo in de wereld staan. Want ook in de Nederlandse politiek moet de christenheid uitgesloten worden. Dat is het streven van D66. Het moet allemaal die andere kant op. De mens komt centraal te staan. Het is de duivel die daarachter zit, die daar doorheen werkt, gemeent. En dan vraagt het een keuze. Het is het een of het ander. En mogen we zo die band aan Christus, die gemeenschap in het geloof, door zijn liefde kennen als het meest waardevolle, dat we de tafel der duivelen afwijzen. En dat je zo'n zicht mag hebben op Christus' werk, dat je zegt dat andere, dat hoort er niet bij. Anders tergen wij de Heer. Als je denkt, nou, ik kan toch nog wel wat zonde doen. En ja, ik weet toch wat bekering is. En ik heb toch avondmaal mogen vieren, daar wel eens zo goed mogen hebben. Nee, dat zit wel goed, wel vlak hoor, wat toegeven. Dan tergen wij de Heer. dan wil je toch doorgaan met de zonde op kosten van die genade, van die dure losprijs van Jezus Christus. Mogen we het verstaan? Beoordelen we het goed? Het is Christus alleen, het is Christus volkomen. En alles daarbuiten, dat is heidens. Dat valt onder de heerschappij van de duivel. Het is het een of het ander. En wie de Heere, wie de gekruisigde zo mag verstaan en kennen, die moet al het andere zien als een leugen. In de politiek, in de maatschappij, in de samenleving. En het wordt ons opgedrongen, gemeente. Hoe lang mogen we nog in vrijheid het volle woord van God laten spreken? Men wil dat wij de zonde, ja, niet alleen maar zeggen, nou ja, als jullie dat willen, oké. Nee, wij moeten het goed vinden. Dat die zonden, de uitbrekende zonden, worden gedaan. Dat mogen we niet meer verbieden. Wat een heilige plicht, vliet weg van de afgodendienst, maar sta dan in gemeenschap met Christus, ook in het getuigenis, om zonde, zonde te blijven noemen, om van de genade, de heilige zondaarsliefde van de Heer Jezus te kunnen spreken. Want toen die Korintiërs tot geloof kwamen, hebben ze die heidenwereld vaarwel gezegd, in de gemeenschap met Christus opgenomen. En zo is het. Niet de drinkbeker van de duivel en tegelijk de drinkbeker van de Heere. En zeker dat moet doorwerken in het leven van Gods kinderen, de dagelijkse bekering. En zo hebben ze gedurig de geloofsversterking nodig tot hun troost en bemoediging. De Heere geeft het ook vanavond aan de bediening van zijn heilig avondmaal. Om niet de Heere te tergen, om niet te denken, ja, maar ik ben toch sterker hoor, ik kan dat wel aan, ik waag dat wel. Nee, om een heilig, godzalig leven te mogen leiden in zijn nabijheid, door zijn kracht en liefde, door de leiding van zijn geest, dan zal het zijn tot eer van zijn naam. De Heere geven zo vervulling dat het loflied mag opklinken. Mijn God, u zal ik loven. Amen. Gemeente, dan mogen we weer overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal. En dan liggen hier brood en wijn als de tekenen en zegels van het ware geloof. De Heere mogen door zijn geest de leiding geven om die geloofsgang naar zijn tafel te maken, om dan in verwondering bij het gebruik van deze tekenen te mogen zeggen: is deze drinkbeker niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Is dit brood niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Wat een grote, belangrijke, heerlijke zaak om die band aan de Heer Jezus te mogen kennen, om bij Hem vergeving te zoeken, van Hem de kracht te ontvangen voor een nieuw en godzalig leven, omdat Hij het zo waard is. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Laten we samen bidden. O Heere, dan kunnen we niet anders dan als afgodsdienaars in onszelf hier verkeren. Hoe is het mogelijk dat u zulke nog nodigt om u, de enig ware God, te kennen in Jezus Christus, uw Zoon, die gij hebt gezonden, die plaatsbekledend de weg van het lijden heeft afgelegd, gewillig, vol liefde, dat kruisoffer heeft gebracht. Zijn lichaam werd verbroken. Hij heeft zijn bloed gestort. O, daarin ligt de zaligheid, de vergeving, de redding. O, de reiniging. En Heere, maak het krachtig en rijk. Werk met uw Heilige Geest die genade in onze harten, opdat wij een afkeer hebben van de afgoderij en met liefde vervuld zijn om u, de Heere, te zoeken en te dienen, om u de eer en roem te geven waarop gij recht hebt in Christus. Wil ons zo gedenken in zijn naam alleen. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen uit Psalm 73 vanaf vers 16. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We kennen het probleem, de worsteling van Asaf. De goddelozen hebben voorspoed. Maar degenen die op de Heere vertrouwen, het van zijn belofte verwachten, die hebben elke morgen hun bestraffing. Die gaan door veel tegenspoed heen. En Asaf heeft ermee geworsteld. Ik heb geprobeerd om dat te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Een mens komt daar zelf niet uit, totdat ik in Gods heiligdommen inging, totdat hij in de tempel van God ging. Of misschien niet de concrete tempel, maar wel de nabijheid, de gemeenschap van de Heere. En mogen we die plaats zo kennen, is dat de weg die we gaan, Gods heiligdom ingaan, zijn aangezicht zoeken in het gebedsleven, in de geloofsgemeenschap met de Heere, om daar verstand te krijgen, om daar te kunnen oordelen, hè, verstaan, inzicht hebben, wat is Gods weg? Het gaat met de zijnen door de diepte heen. En dan kom je er niet zonder schuld onderuit. Want Asaf was opgezwollen en vol opstand daartegen. Ik was een groot beest bij u. Dat is nogal een belijdenis, weten we er ook van. Dan blijft er aan Asafs kant niets over. Dan is het enkel genade. En wie kan verstaan? Wie kan het juiste zicht hebben, beoordelen? Dat kruislijden van de Heere Jezus. Als ik dit wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar zalig als we de vrucht daarvan mogen kennen, zoals ook Asaf kreeg, ik zal dan gedurig bij u zijn. In tegenstelling tot de goddelozen en de onbekeerden, die zullen als in een ogenblik verwoest worden, de eeuwige ondergang, maar u hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad. En zalig als dat de weg mag zijn, versterkt door die gedachtenis aan het kruislijden van de Heere Jezus. Het is de weg van het kruis. Wat heeft het volk Israël de eeuwen door niet moeten lijden? Het is om Christus wil. Ons vlees moet eraan. Om in zijn genade vast te staan. En dat mag de overtuiging van Asaf zijn en de troost. U zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Nee, niet in de heerlijkheid. Dat staat hier niet. Het mag wel zo zijn. Maar het einde, het levenseinde van Asaf zal niet zonder God zijn. Daar staat het kruislijden van de Heere Jezus voorin. Zingen we daarvan uit Psalm 73, daarvan vers 12.
Thank you.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat zo het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Asaf getuigt, Psalm 73, vers 25. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Wat mag hij vervuld zijn met die liefde van God? Wien heb ik nevens u in de hemel? De Heere in de hemel die Asaf leidt, die Asaf genade geeft. Die Heere is alles voor Asaf. Naast God in de hemel heeft hij niets. Met andere woorden, de Heere is zijn enig deel, zijn volkomen goed. Daarnaast heeft hij niets nodig. En daarom zegt hij ook nevens u lust mij ook niets op de aarde. Geen afgodendienst, niet gemeenschap hebben met een altaar in een heidense tempel. Niets op aarde kan hem nog bekoren. Dus het is geen harde plicht waar Asaf aan moet voldoen. Hij leeft in die liefde, in die genade van God, dat alles op aarde zijn waarde verliest, maar de Heer in de hemel, de God die hem leidt, die hem vastgrijpt, die hem genadig is, die is alles voor hem. Mogen ermee instemmen. Wien heb ik nevens u ziende op wat de Heer Jezus heeft volbracht? Dat is volkomen. Hij is een volkomen zaligmaker, algenoegzaam. Als we daarmee vervuld mogen worden, ach, dan heeft de wereld ons niets meer te bieden. En wat zalige momenten, als we dat mogen getuigen. Nevens u heb ik ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Ja, dat beseft hij. We zijn vergankelijk. Eens zal het bezwijken. We zijn mensen van vlees en bloed. Ook ondanks genade, en dat moeten we beseffen, de vergankelijkheid van het leven. Maar dan is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Daar hebt u die band, hè, waar Paulus ook over spreekt, de gemeenschap aan het bloed, aan het offer van Christus. Het is gemeenschap, deel hebben aan de Heer Jezus, aan het nieuwe in zijn verbond. En dat is de vastheid. En Asaf mag ervan getuigen, al bezwijkt alles, zelfs mijn vlees en hart, dan is God de rotsteen. En dat ligt vast in Christus, wat een troost. Dan kunnen we moedig voort, hoe het levenseinde dan ook zal zijn. Door Christus' verdiensten maakt hij het waar. God zelf, mijn deel in eeuwigheid. Zingen we daarvan, Psalm 73, vers 13. Daar is nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het heilig avondmaal. De tafel is daartoe nog open. Dus wie die behoefte gevoelt, is welkom in de naam des Heren. Als verder niemand meer wil toetreden, dan is hiermee deze avondmaalsbediening zover besloten. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en in ieder spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon. En wil ons dan genadig zijn, om die levende geloofsband, die geloofsgemeenschap aan Christus in zijn lijden en sterven te mogen kennen en zo te waarderen dat voor de afgodendienst, voor een onheilig zondig leven, geen plaats meer is. En ach Heere, dat is slechts ten dele, maar wil genadig zijn en die band aan u versterken, dat de liefde van u mag vloeien, opdat we die heilige plicht verstaan, een godzalige levenswandel te leiden tot eer van uw naam. En daarin ligt ook het geluk, het levensdoel. Geef dat we zo mogen verstaan wat het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus betekent, om op dat fundament gebouwd ook te mogen leven en sterven in die enige troost. En dat er een getuigenis vanuit mag gaan in deze ondergaande wereld. Tot eer van uw naam, zo zeggen we u eerbiedig dank voor wat u gaf. Wil genadig vergeven wat niet was naar uw wil. Gedenk ons in de week die voor ligt. En wij bidden u dit in de naam van de Heere Jezus, die ons aldus geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 103, daarvan het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.